Welkom luisteraars bij alweer een nieuwe aflevering van podcast De Zachte Steen, waarin we de actualiteit rondom het thema mentale gezondheid binnen de hoogrisicosector bespreken. Daarbij schromen we niet om van gebaarde paden af te wijken, kritisch naar heilige huisjes te kijken en de weerstand op te zoeken.
Goedemorgen Sven.
Dag Michiel.
Hey, zijn we weer. En ik vond het wel leuk om even iets van de actualiteit erbij te pakken. Ik was recent te gast in het Mariniersmuseum. En daar mocht ik een verhaal vertellen over het boek Ik zweer trouw. En daar heb ik het gehad over de zelfbewuste marinier. De marinier van de toekomst. En daar heb ik natuurlijk wat mijn ervaringen in verteld. En er zaten ook mensen bij van het Corps Mariniers. En die pakten na mijn lezing zelf het podium om wat te vertellen over de nieuwe marinier volgens hun model. En dat had ontzettend veel gelijkenissen met het verhaal wat ik vertelde. Dat was hartstikke tof om te merken en ook gewoon niet afgestemd of zo. Maar er werd een verhaal verteld over de scalable warrior. De schaalbare krijger. En ze vertelde over dat het Corps Mariniers bezig is met een nieuwe taakstelling, een nieuwe manier van opereren in het kader van de nieuwe technologieën die er ook allemaal zijn. En dat eigenlijk de oude manieren van optreden, die grootschalige amfibische optredens, waar je stranden moet bezetten, waar die onder stevige verdediging staan, ja, dat het eigenlijk een beetje niet meer van deze tijd is en dat er dus nieuwe manieren van opereren zijn, waar ook een nieuw soort marinier bij past. En daarbij werd ook letterlijk aangegeven, ja, bij dat nieuwe, zeg maar, die nieuwe inzet past ook een marinier die zelfbewust is. En daar werd ook letterlijk gezegd, niet alleen fysiek en mentaal moet die marinier op orde zijn, maar ook emotioneel en zelfs spiritueel. Nou, dan zat ik te juichen en te klappen in gedachten dan, in de zaal. En toen dacht ik, yes, hey, er zijn echt mooie veranderingen gaande. En ook omdat ik echt merkte en voelde ook bij de sprekers, dat er heel goed begrepen wordt dat zelfbewustzijn ontzettend belangrijk is. Niet alleen maar voor de mentale gezondheid, maar ook voor de complexe taakstelling waar de marinier dan voor komt te staan.
Ja.
En ik merkte dus, hey, er is hier een verandering gaande. Het korps neemt hier duidelijk een openlijke statement, maken ze. En ze nemen ook echt wel een soort van openlijke, hoe noem je dat? Zo van, oké, wij gaan voor in deze beweging. Dus dat was echt gaaf om te merken. En toen dacht ik van, ja, kijk, dit geldt natuurlijk voor de marinier. Omdat de mariniers een echt andere taakstelling voor zichzelf gaan zien. En ze snappen van, we moeten ook in het profiel van die marinier dingen veranderen. Maar geldt dat nou niet eigenlijk voor wellicht al eigenlijk alle militairen en alle politiemensen, is dat je eens goed gaat kijken naar wat is nou echt de taakstelling en wat is het profiel wat hierbij past en past daar nou niet altijd gewoon zelfbewustzijn in. En dat wil ik eens tegen jou aanhouden. Bam.
Hey, wat een leuk onderwerp. En het toeval wil dat ik daar gisteren over die nieuwe taakstelling een hele mooi gesprek heb gehad met mensen uit de praktijk die daar nu druk mee bezig zijn. Wat ik op een afstandje dan zie, en die opmerking maakte ik ook, van joh, die nieuwe taakstelling die lijkt mij verdacht veel op Special Forces. Kleine eenheden achter de linies, mee en maken. Maar dat mag niet zo heten. De kwestie van definitie van wat is nou Special Forces of niet. Maar tegelijkertijd dacht ik, hey, als je dan in kleine eenheden dit soort dingen gaat doen en je bent helemaal op jezelf aangewezen, je kunt niet vertrouwen op logistiek of wat dan ook, dan heb je inderdaad wel een hele andere mindset als marinier nodig om dit werk te kunnen. In allerlei opzichten. Jij noemt dat zelf zelfbewustzijn. Ik zit dan meer op die mentale component ook. Maar dit vraagt nog meer van mentaal gezien van mariniers in spe, om dit of van de huidige mariniers, om die omslag, die transitie naar deze nieuwe taakstelling te maken. Ja. En vanuit het, zoals Louis van Gaal dat zo mooi verteld heeft, het totale mensprincipe, want daar heb jij het eigenlijk over.
Juist.
Is, dat klinkt mij alleen maar logisch. Je kunt een mens niet afpellen in alleen maar een mentale of een fysieke of een spirituele of een emotionele component. Dat is allemaal met elkaar verbonden. Vraag is of dat je een organisatie zo hebt kunnen inrichten of gaat inrichten dat die ruimte voor die ontwikkeling en voor dat jezelf zijn voldoende ingericht is, dat dat ook daadwerkelijk is en kan. Dus wat je eigenlijk zegt, denk ik, zo vul ik het in, die nieuwe taakstelling die maakt het nog belangrijker dat je volledig jezelf kunt zijn in die organisatie. Dus jezelf helemaal laten zien zoals voor wie je echt bent. En dat je daarbij ook leert dat je op het moment dat je de rol aanneemt van operationeel marinier en je gaat je taak uitvoeren, dat je dus in staat bent om die taak naar behoren uit te voeren, maar dat je daar weer gezond, passend binnen jouw wereldbeeld en passend bij wie jij bent, daar weer gezond uit kunt komen, mentaal, fysiek. Om gewoon weer jezelf te kunnen zijn en een gelukkig leven te leiden. Dat is eigenlijk wat je zegt.
Zeker. En ik denk dat in alle lagen van een hoogrisico-organisatie het heel nuttig is dat je professionals hebt die, die zelfbewust zijn en vanuit zelfkennis, zelfvertrouwen. Hun werk ook doen. Ik denk dat het voor iedereen goed is. Of je nou dronebestuurder bent, of genist, tankbestuurder, marinier, commando, politieman, brandweerman. Eigenlijk is het veel onlogischer dat we uit een tijd komen waarbij er helemaal geen aandacht of eigenlijk nauwelijks aandacht is geweest voor die zelfbewustzijn op die emotionele en spirituele laag. En ik snap wel vanuit de geschiedenis gezien dat dit niet zoveel aandacht heeft gehad. Omdat je toen misschien voor een taakstelling stond waar je maar niet al te veel over na moest denken. Want anders zou je misschien dat helemaal nooit gaan doen. Weet je wel, dus was het veel meer angstgedreven. Maar ik denk dat we anno nu toch veel meer mogen vertrouwen op veiligheid. En dat het en vertrouwen. En dat je zuiver, dat het zuiver is wat je doet. Dat het werk wat de politieagent gevraagd wordt, dat het zuiver werk is. Dat het werk dat je van een militair verwacht, dat het ook zuiver is. En dat je daar geen angst bij nodig hebt, met je gewoon duidelijkheid, eerlijkheid en authenticiteit bij past. Dus ik snap heel, ik zit echt te juichen nogmaals dat het korps hier zo openlijk nu zich over uitspreekt. Maar tegelijkertijd denk ik van ja, het is eigenlijk best wel bizar dat nu pas is. En het is eigenlijk wel bizar dat het korps nu in mijn optiek in ieder geval openlijk zo de eerste is.
Ik vind het alleen maar mooi.
Ja, ik ben ook heel positief.
Ik vind dat echt mooi en ik had het juist niet bij het Korps Mariniers verwacht. En dat alleen al vind ik fantastisch. Want zo'n verandering, die moet natuurlijk door voorbeeldgedrag in gang gezet gaan worden.
Ja.
Dus sleutelfiguren binnen zo'n organisatie, die moeten het voortouw gaan nemen en laten zien dat het volstrekt normaal is om jezelf te zijn in welke hoedanigheid dan ook. En hoe dat je erin staat. En met passend binnen de normen en waarden die de maatschappij van je vraagt natuurlijk. Maar ik ben heel benieuwd hoe dat dan in de praktijk vorm gaat krijgen.
Ja, zeker. Dat is natuurlijk ook, daar werden ook veel vragen op gesteld. En die vragen had ik natuurlijk zelf ook wel. Maar het begint natuurlijk bij een stukje uitspreken van je intenties. En dat is nu gedaan. Dat is heel tof. Mooi. Kijk, en het wordt nogmaals niet gekoppeld aan mentale gezondheid, hè, maar vooral aan professioneel je taakstelling kunnen doen. En de bonus is dan natuurlijk ook dat mensen niet mentaal uitvallen. Maar er wordt ook heel goed begrepen dat het belangrijk is dat als je in een team functioneert, die een team wat heel erg op zichzelf, hoe noem je dat, die moeten op zichzelf kunnen rekenen, dat het belangrijk is dat je wel je gevoel uitspreekt en je emoties deelt. Want dat komt, zeg maar, de taakstelling van die groep komt dat ten goede? Want als je natuurlijk allemaal open en eerlijk zeg maar, je mening mag geven en kan geven en je gevoel kan uiten, ja, zal er een betere beslissing kunnen gemaakt worden. Dus het wordt heel erg gekoppeld aan die taakstelling. Maar ik denk dat dat ook geldt voor een F-16-piloot, weet je wel? Iemand die in de logistiek werkt, dat die gewoon al, dus niet even los van de mentale gezondheid van de persoon, dat het ook voor de groep het beste is dat iemand vanuit eerlijkheid en positiviteit gewoon kan vertellen, hey, dit is wat ik ervan vind. Dit is wat het met mij doet. Dit is hoe ik het ervaar. Je hoeft niet bang te zijn dat je taakstelling onderuit gehaald wordt. Ik denk dat het juist alleen maar bijdraagt. Dus dat er wordt dus gesnapt, emoties delen, je gevoel uiten. Dat komt de groep ten goede. Dat komt de taakstelling ten goede. Dat je mensen hebt die snappen van dat spirituele component, dat ze dus snappen van dit draagt bij aan een missie waar ik ook achter sta, dit is waar ik als ik later groot ben ook met een goed gevoel op ga terugkijken, ik kan mijn hele ziel en zaligheid kan ik achter deze taakstelling scharen. Ik denk dat gesnapt wordt, dat is belangrijk, namelijk voor het uitvoeren van die taakstelling. Want als je er niet achter staat, als je er halverwege achter komt van ja, maar dit is niet in lijn met waar ik als persoon voor sta, dan komt dat niet ten goede voor het individu en ook niet voor de groep. Dus ik vind het zo gaaf dat dat begrepen wordt. Dat dat als professioneel gezien wordt.
Ja, en in algemene zin, hoe authentieker jij bent, dus meer en dichter bij jezelf bent, maakt dat je ook voorspelbaar gedrag vertoont naar anderen toe op het moment dat de druk toeneemt. En dat komt een teamgeest ook weer ten goede. Want dan weet je precies wat je aan elkaar hebt, wie je bent, waar je voor staat en dat ook durft te uiten. Dat maakt dat het teamproces alleen maar groeit en sterker wordt.
Ja.
En dat heb je, en een sterk team heb je dan weer nodig om je taken naar behoren uit te kunnen voeren. Dus je komt dan niet voor verrassingen te staan, omdat je volstrekt authentiek reageert en handelt. Mensen weten wie ik ben, omdat ik dat laat zien. En onder druk verander ik daarin niet.
Nee, nee.
En als je je ware aard zeg maar elke keer blijft onderdrukken om in een keurslijf, in een stramien, in je uniform door het leven te gaan, omdat je denkt dat dat verwacht wordt van je collega's of de cultuur van de organisatie, dan onder druk kan het zomaar eens zijn dat daar een hele andere persoon naar boven komt.
Ja.
Met positieve of met negatieve gevolgen van dien.
Ja.
Of dat je dan ineens zelf achterkomt dat je geconfronteerd wordt met je eigen zelf. Mm-hmm. En als we het dan hebben over taakstelling of over de zingeving van die taak, dat je in één keer tot de conclusie moet komen van hey, nu word ik geconfronteerd met wie ik echt ben. En ik kan hier ineens helemaal niet achter staan. Ik wil weg. Nou, dat zet de verhoudingen binnen zo'n team onder spanning, onder druk. En juist op een moment waarop je dat niet kunt gebruiken, want je kunt niet weg. Zeker niet als je ergens in achter vijandelijke linies bezig bent. Dan breng je mensen zelfs in gevaar.
Ja. Ja.
Zo ver wil ik dan ook nog wel gaan. Maar überhaupt in een hoog risicoberoep, denk ik. Maar in elk beroep, überhaupt, dat je jezelf kunt zijn, dat je kunt staan voor wie je bent, dat je met respect natuurlijk met anderen omgaat, dan denk ik dat dat volstrekt normaal is. En dat eigenlijk de enige manier is waarop je in het leven moet staan. Je moet toch jezelf kunnen zijn.
Juist.
En ook in ook bij het korps, ook bij andere eenheden, bij politie, brandweer. Dan, ik zou niet weten waarom dat niet kan.
Die verklaring heb ik natuurlijk al eens proberen te geven. Ik wil best even herhalen van, omdat ik in de geschiedenis zie dat veel dingen ook vanuit angst gedreven waren. Dus als je natuurlijk moet knokken in Nederlands-Indië, maar je wil eigenlijk helemaal niet. Ja, fuck, we hebben toch soldaten nodig. Dan moeten we een systeem optuigen die wel zorgt dat je gewoon soldaten daar hebt. Dus dat waren tijden. Waarbij je veel meer met dwang en angst moest gaan werken. En En ik denk dat veel van de cultuursaspecten in de huidige organisaties, dat die nog gebaseerd zijn op die dynamiek van vroegere tijden. En dat past dus niet meer.
Nee, dat begrijp ik. Ik begrijp wat je zegt. En dat ben ik ook met je eens, tijden veranderen. En er is nu veel meer aandacht voor het individu en voor de individuele behoeftes van mensen binnen een organisatie en daarbuiten. Kan ik alleen maar toejuichen. Maar laat wel onverlet dat je kiest voor een hoog risicoberoep en dat als er van hoger hand een opdracht gegeven wordt die voldoet aan alle criteria, dan heb je die gewoon wel uit te voeren.
Zeker, maar dan moet je denken, als je aan de voorkant dat allemaal goed gecommuniceerd hebt, hoef je toch niet bang te zijn dat het opeens dan helemaal anders wordt. Dat militairen zeggen, oh nou, maar dan ga ik niet hoor. Ja, dat geloof ik echt niet in.
Nou, die dus zullen er vast zijn hoor, want uit de praktijk weet ik nog wel dat er een heleboel militairen waren. En dan heb ik het echt over van al die onderdelen waar ik gediend heb, die er alles aan deden, met welk smoesje dan ook, maar om er niet op uitzending te hoeven. En dat waren die wilden daar heel ver in gaan, kan ik je vertellen.
Ja, maar wat heb je dan aan de voorkant gedaan om dat te tackelen?
Ja, nou ja, dat weet ik niet. Ja.
Nee. Dus ik denk juist dat als je gaat werken aan die zelfbewuste professional, dat je juist heel veel van dit soort problemen tackelt, omdat je die gewoon continu meeneemt in die vier lagen, fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Kan je als mens nog scharen achter de taakstelling waar we voor staan? Snap je het? Past het bij je? Ligt het in lijn met jouw normen en waarden? Die gesprekken heb ik nooit gevoerd, maar ik denk dat het dus nu in deze nieuwe beweging, dat het juist gesprekken zijn die vanaf het begin af aan gevoerd gaan worden. Van selectie, keuring tot opleiding en training aan toe.
Ja, en daarin schuilt wel het gevaar dat je vanuit de organisatie dan heel erg moet oppassen dat je niet gaat indoctrineren. Dus je begrijpt wat ik bedoel.
Ja.
Dat je de geest zo gaat kneden van alles en iedereen, dat past binnen jouw ideologie. En dat mensen het gevoel hebben dat dat vanuit zichzelf gedragen wordt.
Ja, dat is een hele terechte waarschuwing die je geeft.
Daar moet je inderdaad voor oppassen, denk ik. Want anders dan ga je echt begeven op een hellend vlak.
Ja.
Maar eens hoor, die vier lagen, die horen bij een mens. En die moeten overal tot uiting kunnen komen. En als dat niet kan, gaat het wringen.
Ja.
En dat, als het gaat wringen, kan dat uitmonden in klachten. Ja, van welke aard dan ook.
In klachten en uiteindelijk, dus als je los van de gezondheid pakt, uiteindelijk ook in een dat je taakstelling onder druk komt te staan.
Ja, en, eens.
Ik ben blij dat deze nieuwe koers door het korps is ingezet. En ik hoop oprecht dat andere onderdelen dit nauwlettend gaan volgen. En misschien ook wel gaan overnemen. Want er zal best wel wat moeten veranderen in de hele selectie en in de opleiding. Want je zal echt hier dus op andere lagen moet je hier aandacht gaan voor hebben. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaat ontwikkelen. Dat zou ook niet in één keer gebeurd zijn. Dat is echt een zoektocht, denk ik. Maar ik ben al ontzettend positief over deze intentie die uitgesproken is.
Ja, hij verrast me. Ik ben blij verrast. En ik ben het met je eens dat in selectie en in opleiding, training, een omslag in denken en doen zal zijn. En dat er veel meer ruimte voor gecreëerd moet gaan worden om mensen het zelfbewuste te laten ervaren. En ik ben ook heel benieuwd hoe dat ze dat gaan doen. Maar tegelijkertijd, de nieuwe taakstelling vergt dan ook wel weer een andere, niet alleen van een andere emotionele, spirituele mindset, maar ook een warrior mindset die verandert. Want jij hebt het dan altijd zo mooi over het knopje aan, knopje uit.
Mm.
Nou, dan denk ik dat in de toekomstige taakstelling je niet eens meer over een knopje kunt hebben, maar over een enorme hefboom die aan en uit moet gaan gezet kunnen worden, omdat je straks zo geconfronteerd kunt gaan worden met de taakstelling, de omgeving, de omgevingsfactoren, het functioneren van het team, het functioneren van jezelf. Daar zal nog meer druk op komen te staan. En dat betekent dat de ervaringen, dat is mijn voorspelling, de ervaringen die je daarin op gaat doen, die kunnen nog heviger en heftiger impact op je als persoon hebben. En dat betekent dat je nog beter in staat moet zijn om op te schalen en af te schalen.
Ja, kan je een scenario omschrijven waarbij dat, hoe je dit ziet?
Nou, een voorbeeld. Ik denk, stel je voor, je gaat in een klein team, ga je achter de linies helemaal self-supporting. Je kunt niet terugvallen op logistiek. Ga je dingen doen. Dat betekent dat je als groep enorm kwetsbaar bent. In gevaarstelling, maar ook in wederzijds vertrouwen en dergelijke. Het besef hebben dat als het misgaat, dat het ook echt mis is. Dat je niet, je hebt geen plan B. Je kunt niet vertrouwen van, nou bijvoorbeeld er vallen gewonden. Die ethische dilemma's, die gaan enorm toenemen. En dan heb je het over die spirituele ontwikkeling.
Ja, ja.
Van, nou, een voorbeeld, je gaat met een groepje van 6 tot 12 man, ga je achter de linies opereren in een kaartvak en je krijgt je opdracht, je bent onderweg en uiteindelijk kom je in contact met vijand en er wordt vuur uitgewisseld en er vallen van jouw kleine groepje vallen 2 zwaargewonden. Maar je hebt maar zoveel medische spullen bij je, want ja, een man kan maar dragen wat hij dragen kan, hè? Dus dan moet zo'n combat medic, of hoe het tegenwoordig allemaal heet, die moet al een keuze gaan maken wie wel, wie niet. De groep is natuurlijk hevig ontdaan en komt tot de conclusie, we kunnen niks doen dan maar pleisters plakken. En wat doen we? Want de opdracht moet uitgevoerd gaan worden. Die staat boven alles. Gaan we met deze mensen achterlaten? Nemen we ze mee? Gaan we de opdracht, gaan we die maar afbreken? Omwille van een evacuatie eventueel. Wetende dat er geen evacuatiemogelijkheid zomaar is van je eigen troepen. Kortom, de keuzes die je niet alleen als leider, maar ook als groep moet maken, die hebben een enorme impact.
Ja.
Ga er maar aanstaan.
Ja, zeker.
Dat schiet me nu te binnen. Van, nou, dat betekent dat je in je opleidingen en in je trainingen, niet alleen voor de leidinggevende, maar ook gewoon voor de manschappen zelf, daar toch heel erg de aandacht op moet gaan richten van, hey, Hoe zou je erop reageren? Wat zou dat voor jou kunnen triggeren? Hoe ga je daarmee om? Ja, pittig. Weet je, het werk als militair, als politieman of in de hoogrisicoberoepen is al niet te onderschatten zwaar, hè, op momenten. Maar nu we dit onderwerp zo aansnijden, Michiel, en ik maak me zo eens een voorstelling van een kleine eenheid die dan achter de linies dingen moet gaan doen en die voor dit soort dingen gesteld gaat worden. Nou, me dunkt, dat maakt even een impact op je.
Ja.
En ja, hoe ga je daar dan mee om? Hoe los je dat op? En dan heb ik het niet over de praktische oplossing om die missie af te maken, maar de keuze maken om jouw misschien wel om je gewonden, je kameraden achter te laten. Ja, met niet zo'n sterk vooruitzicht.
Nee,
Nou dat vraagt even iets van de mens.
Ja, ja. En ken je jezelf dan goed genoeg? En kan je, snap je je triggers? Snap je in welke context je zit? Blijf je nadenken? Blijf je scherp? Weet je wel?
Ja, en hoe kun je het vereenzelvigen met de man of vrouw die jij bent, waar je voor staat? Die emotionele component en die spirituele component, die worden daar natuurlijk heel erg aangesproken op zo'n moment. Ja. Ja. En als jij zelf bewust bent, weet je wie je bent en hoe je daarop reageert en hoe dat je dat binnen jouw wereldbeeld, zeg maar, kunt integreren, al dan niet. Ja, en als je dat niet ontwikkeld hebt, En dan wordt dat lastig. Dan kan die confrontatie met jezelf ook nog eens een enorme impact op je hebben. Ja. Dus ja, vanuit dat perspectief gezien zeg ik van, nou, korps, heel ambitieus. Heel fijn dat jullie dit doen en als voortrekkersrol. En ik vind dat het echt, en dat is mijn persoonlijke mening hoor, echt hoog tijd is dat jullie het gaan doen. Mm-hmm. En dus ik kan het alleen maar waarderen. Maar bedenk wel dat er heel veel haken en ogen kunnen gaan zitten in aan de nieuwe manier van werken en wat dat vraagt en verlangt van de moderne marinier, om het zo maar eens te zeggen. Of de moderne politieman, of de moderne ambulance medewerker. Want dat kun je gewoon één op één natuurlijk gaan projecteren. Dus daar mag de organisatie echt wel even goed over gaan nadenken van, hey, hoe gaan we dit dan goed inregelen? Wat is er dan voor nodig om mensen dan in op hun sterkst aan het werk te hebben en te houden? Zodat ze zichzelf zijn, zodat ze zich daar prettig en veilig in voelen. En ook geconfronteerd met leed, met moeilijkheden, met dilemma's, die dan alleen maar gaan toenemen. Niet alleen in aantal, maar ook in ernst. Hoe zorgen we ervoor dat die mensen dan overeind blijven?
Ja, en ik denk dat het grootste waar ze voor staan is ook de cultuur die veranderd mag gaan worden om dit te kunnen dragen. Het is een cultuur natuurlijk van eeuwen oud. En daar moeten echt hele radicale veranderingen in gaan plaatsvinden.
Heb jij daar voorbeelden van? Zo 1, 2, 3? Waarvan jij vindt van, nou, dat moet, als ik een lijstje van 3 punten moet maken, dan zijn dit mijn 3 prioriteiten die ik daarin wil stellen.
Oh man. Nou ja, kijk, emotie kan je uitschakelen. Dat is zo'n cultuursaspect natuurlijk. Dus we hebben het nooit over gevoel en emoties bij het korps. Tenminste, niet in mijn tijd. Dus dat is zo'n dingetje die je echt mag veranderen. Het gaat ook altijd over altijd rammen en weet je, ook bij sporten, weet je wel, altijd gas erop. En altijd, als ik niet dood over de finish kon, heb ik niet goed gesport. Nou, dat is ook zo'n cultuursaspect wat heel schadelijk is. Want het is juist heel krachtig als je je eigen grenzen snapt. En natuurlijk mag je weten van hoe het is om over je eigen grenzen heen te gaan, hoe dat voelt. Maar het is eigenlijk veel krachtiger als je weet van hoe blijf ik binnen die grenzen en hoe blijf ik dus gezond en veerkrachtig. En blijf ik dus goed voor mezelf zorgen. Weet je wel, dus het is niet altijd door die geluidsbarrière heen, maar blijf er maar eens binnen. Dat is misschien veel moeilijker. Even kijken. En ik denk dat in het hele leiderschapsmodel ook heel veel mag veranderen. En dat je dus leiders hebt die veel meer die meer empathisch zijn, ondersteunend zijn. Want ik denk dat de man op de vloer nog belangrijker wordt in dit concept. En ik denk dat je dus leiderschap zich daarin mag gaan aanpassen. In veel meer ondersteunend en dienend. Ja, dat. Even zo uit mijn blote, noem je dat, hoofd?
Ja.
Uit de losse mouw.
Ja, dat. Ja. Nee, ja, helder. Heel duidelijk.
En jij, heb jij daar nog andere punten op?
Nou, ik wil aansluiten op het leiderschap. Ik denk dat het leiderschap nog meer naar beneden gaat druppelen. En wat bedoel ik daarmee? Is dat die enkele man, die in dit geval de marinier, ook leiding gaat geven.
Zeker.
En dat de organisatie in zo'n team veel platter is. Natuurlijk is er eentje verantwoordelijk en moet die de beslissing nemen. Maar ik denk dat je veel meer een overlegstructuur hebt waarin je in samenwerking tot consensus komt om een gedragen beslissing te nemen. Dus veel minder hiërarchisch. En dat zie je bij bijzondere eenheden. Nou, jij komt daar vandaan, zie je dat sowieso al veel meer. Hè? Dat is veel platter, dat is veel, ik wil niet zeggen amicaler, maar veel losser, zeg maar.
Vrijer, ja.
Hè, veel vrijer, zeg maar. Maar ik denk dat dat sowieso in teams wel veel prettiger werkt. Dan krijg je een gedragen resultaat, zeg maar, en een gedragen beslissing. En daar kun je je ook veel makkelijker achter scharen, omdat je daar je input in hebt gehad. Maar dat vraagt ook wel dat in dit geval, als je het dan hebt over het korps, de marinier, zeg maar, dat die ook over leiderschapsskills moet gaan beschikken. Al was het maar omdat je afgesneden bent van eigen troepen en dat als leidinggevende uitvallen, dat iemand dat over moet kunnen gaan nemen. Dus dat vraagt wel ook wel een omslag in denken. En vanuit meer leidinggeven, niet alleen vanuit die taak, maar ook vanuit de mens. Ik denk dat je daar die balans nu in moet gaan zoeken. En dat vraagt denk ik een aanpassing. Het zal echt niet zo groot hoeven zijn, denk ik. Want die opleidingen voor leidinggevenden vind ik bij Defensie gewoon hartstikke goed. Maar dat je nog meer het accent naast taakgericht leidinggeven ook mensgericht leidinggeven, dat naast echt meer naast elkaar gaat doen. Ik denk dat je daar die shift in gaat zien, die nodig is, denk ik.
Ja. Grappig, in de zaal werd, toen dit gepresenteerd werd, werd een vraag gesteld van, is deze nieuwe marinier nog wel een mens? Omdat die persoon die had, denk ik, het idee van, nou ja, je gaat zoveel van die persoon vragen, dat kan toch eigenlijk niet? En eigenlijk zou mijn antwoord geweest zijn van, ja, deze nieuwe marinier is bij uitstek heel erg mens. Want dat is zo nodig om deze taakstelling goed te kunnen doen. Dus veel meer aandacht voor die mens.
Ja, maar van de andere kant, die opmerking van die persoon, die begrijp ik ook wel.
Ik ook, ja.
Want hoe gaan we dat nou, hè? Als je nou het schema ziet, zo'n jaarschema van de marinier, hè? Van de gemiddelde militair, laat het daar maar even over houden. Met de personeelstekorten en met alles wat er moet gebeuren, die zijn natuurlijk hartstikke druk.
Ja.
En gaat dan deze nieuwe manier van werken, gaat die dan nog meer druk leggen op, zeg maar, op het werk, de oefentijd die je van huis bent, weet ik wat allemaal, trainingen. Legt dit nou nog meer druk op het thuisfront?
Mm-hmm.
Denk je?
Ja,
dat is ook wel. Dat is ook iets wat je in oogschouw moet nemen. Hè? Ja. Vanuit de totale mens, zeg maar.
Ja. Ja.
Het moet ook wel draaglijk zijn en voor het thuisfront.
Nou, en ik denk ook dat de marinier die hier bij past, dat niet een marinier is van 18, 19 jaar. Weet je wel? Dus als je wil een bepaalde taakvolwassenheid, en dat vraagt denk ik ook wat meer in leeftijd, wat meer volwassenheid. Dus, en dan kom je natuurlijk ook in die leeftijd te zitten, dat mariniers of mee, dat mensen ook een gezinnetje gaan stichten en zo. Dus ik denk inderdaad, maar dat is inderdaad wat je noemt, dat dat hele combinatie met privé, dat staat nog meer onder druk.
Ja, hè?
Ja. Dus nou ja, het is ook nog geen gelopen race. En laat dit ook vooral geen afremming zijn op het prachtige voornemen wat er is. Nou, die power hebben we zeker niet. Maar ik wilde wel even afsluiten met, ja, dat ik het nogmaals heel erg positief vind. En dat er dus in ieder geval heel erg gezien wordt dat die zelfbewustzijn, het emotionele en spirituele deel van de mens, dat het zo belangrijk is om ook aandacht te geven. En laten we dat alsjeblieft daar maar mee afsluiten, met deze positieve noot. En een aanmoediging naar het korps om hiermee door te gaan. En een aanmoediging naar andere organisaties om eens goed te kijken van, hey, wat is het korps de komende jaren allemaal aan het doen en wat kunnen we hiervan leren?
Daar heb ik niks meer aan toe te voegen.
Nou, mooi. Dankjewel Sven voor je reflectie hierop en tot de volgende.
Tot de volgende, Michiel.
Jo, bye bye.